We gaan het over het milieu hebben. Ja, sorry Koen. Nog maar eens over het milieu. We gaan zelfs terugblikken, maar niet op de voorbije week. Want dat gebeurt al goed en veel elders. Maar op de voorbije paar miljoen jaar ook ongeveer. Klopt, hè? Luc Goetijn?
Dat mag je wel zeggen,
ja. Geograaf, planoloog van opleiding. U heeft een boek geschreven, In het oog van de storm, een tijdje geleden al. En dat gaat over... eigenlijk, het is goed nieuws. De klimaatcrisis is al gepasseerd.
Wel, het klopt dat het inderdaad een boekje is dat al een tijdje geleden is uitgebracht. Ik denk dat het wellicht wel omwille van de actualiteit is dat we nu dit gesprek dan hebben.
Absoluut.
Maar het klopt inderdaad, als je naar het verleden kijkt, naar de geschiedenis kijkt, dat je moet vaststellen dat klimaatverandering van alle tijden is.
Ja.
Dus het is niet omdat we nu... omwille van allerlei menselijke activiteiten het klimaat zien veranderen, dat er vroeger omwille van allerlei natuurlijke oorzaken geen klimaatveranderingen zijn geweest. Die zijn er ook wel geweest in wisselende vormen, formaten en intensiteiten. En de menselijke samenlevingen hebben daar ook in vroegere periodes regelmatig wel impact van ondervonden.
Ja, want het is duidelijk meervoud, hè? Er zijn een hele reeks klimaatveranderingen geweest.
Ja, ik denk als je kijkt naar de natuurlijke oorzaken van klimaatverandering, dan heb je in essentie een drietal vormen. Je hebt een klimaatverandering die veroorzaakt wordt door het verschuiven van continenten. We weten allemaal dat continenten geen stabiele blokken rots zijn die op aarde zijn vastgecementeerd, maar dat die geleidelijk aan verschuiven. Dat is natuurlijk een proces dat over miljoenen en miljoenen jaren gaat. En afhankelijk van waar die continenten zich bevinden... Is er mogelijkheid om poolkappen te creëren en heb je dus een afwisseling tussen koude en warme periodes. Maar dat is natuurlijk een proces dat zich over miljoenen jaren uitsmeert. Dat is nu niet echt aan de orde. En dan een tweede type van klimaatverandering heeft te maken met de variaties van de baan van de aarde rond de zon. Soms is die cirkelvormig, soms is die meer ellipsvormig. In een meer ellipsvormige baan heb je een groter verschil tussen zomer- en wintertemperaturen. En als die verschillen zeer groot worden, dan creëert dat de mogelijkheid voor het ontstaan van ijskappen en als gevolg daarvan ijstijden.
En zijn dat ook evoluties van miljarden jaren?
Dat gaat al sneller. Dan spreken we over evoluties die zich situeren in een grote orde van tienduizenden tot honderdduizend jaar. Ja. En dan een derde type van natuurlijke oorzaken van klimaatverandering heeft te maken met cycli in de zonnedynamiek. En een heel belangrijke, die is in het jargon genoemd de Dansgaard-Oeschercyclus. En dat geeft een verschil in zonnedynamiek met een frequentie van enkele duizenden jaren, duizend tot 2000 jaar. En dat is natuurlijk wel relevant voor de maatschappelijke evolutie. We hebben sinds 5000 jaar complexe samenlevingen. Dat is voldoende lang om de invloed van die Dansgaard-Oeschercyclus op de samenleving tot uiting te zien komen. En als je dus de temperatuur van de voorbije 10.000 jaar, zeg maar, dat is dan zogezegd de warme periode na de laatste ijstijd, als je die probeert in kaart te brengen, dan zie je daar toch een schommeling in optreden met een aantal pieken en dalen. En als je dat dan vergelijkt met een aantal maatschappelijke evoluties die we de voorbije 5.000 jaar gekend hebben, dan zie je toch wel dat die relatief beperkte klimaatveranderingen toch op verschillende momenten een redelijk ingrijpende impact hebben gehad op samenlevingen en culturen.
Want dan gaat het effectief over 1 tot 2 graden verschil?
Inderdaad.
Zoiets?
Ja. Dus het is inderdaad het verschil tussen die toppen van die cyclus en de dalpunten van die cyclus, dat is grosso modo een 1 graad. Als mondiaal gemiddelde. Dat kan natuurlijk regionaal wel voor een stukje uitvergroot worden.
Ja.
Maar we stellen toch vast dat we in het verleden regelmatig situaties hebben gekregen dat zelfs die relatief beperkte wisseling in klimaat een heel sterke invloed heeft uitgeoefend op samenleving. En in essentie heeft dat te maken met het feit dat door een beperkte temperatuurstijging, dat je toch een verschuiving krijgt van klimaatgordels met enkele honderden kilometers. Als dat het neerslagpatroon in een bepaald gebied waar een samenleving zijn bestaan heeft op gebaseerd, als dat verschuift en die neerslagintensiteit vermindert, de landbouwproductie die eraan gekoppeld is vermindert, ja, dan komt die samenleving in de problemen. En dat hebben we in het verleden regelmatig gehad.
Ja, ik herinner me uit uw boek de fameuze zin: de hunnen hadden honger.
Wel, dat is een van de interessante voorbeelden die we in het boek meer in detail uitwerken. Dat is de link tussen het einde van het West-Romeinse Rijk en die klimaatverandering die we toen hebben gehad. Dus we hadden de Pax Romana, dus de bloeitijd van het Romeinse Rijk, dus de eerste 2 eeuwen na Christus, die zijn geassocieerd met een van die topperiodes in die cyclus. Dus dat betekent dat het in Europa een aangenaam klimaat was, mild, met een grote voedselproductie, die de Romeinen dan hebben kunnen gebruiken om militair apparaat mee op te bouwen.
Ja, maar... Dus als dat Romeinse Rijk zo succesvol was, dan had dat deels ook met het klimaat te maken, dat het gewoon goede tijden waren, zeg maar.
Dat waren inderdaad goede tijden voor de Romeinen, zonder twijfel, ja.
Ja, en als die hunnen zijn afgekomen, om dat onder de voet te lopen, dan had dat ook met het klimaat te maken?
Geschiedkundig gezien, in de periode 300-400 na Christus, toen is die klimaat... cyclus terug in een neerwaartse spiraal gegaan. De omstandigheden in Europa en ook in het aangrenzende Euro-Aziatische gebied waar de hunnen op dat moment zich gevestigd hadden, waren veel ongunstiger geworden. De winters waren verschillende jaren op rij zeer hard geworden. De grond was dermate bevroren dat de grasgroei in het voorjaar onvoldoende tot ontwikkeling kwam, wat voor de nomaden die de hunnen waren echt problematisch waren. Ze hebben dan een migratie in gang gezet. Het is opvallend hoe vaak dat die klimaatproblemen en die klimaatveranderingen gepaard zijn gegaan met migraties. Ze hebben een migratie in gang gezet naar het westen toe. De Germaanse volkeren die uiteraard ook te lijden hadden van die verkillende en guurder wordende omstandigheden, waren ondertussen al naar het zuiden afgezakt, voor een stuk ook aangetrokken natuurlijk door de welvaart van het Romeinse Rijk. En die constante druk van die volkeren op die West-Romeinse grens hebben de Romeinen tot in de 5e eeuw kunnen tegenhouden. Maar dan werd de druk dermate groot dat er geen houden meer aan was. Er zijn natuurlijk andere factoren geweest die dan ook ertoe geleid hebben dat het Romeinse Rijk mee ten onder gegaan is. Ik waarschuw altijd voor determinisme. Het is niet omdat een klimaatverandering een impact heeft gehad op het verdwijnen van een cultuur dat de enige oorzaak is. Dat is zeker ook nu heel duidelijk niet het geval. Het feit dat in het Romeinse Rijk de laatste 2 eeuwen dat ook intern daar sprake was van een sterke implosie, heel veel burgeroorlogen, heel veel racisme ook tegen de inwijkelingen die heel in grote mate in het Romeinse Rijk waren binnengekomen en zich hadden gevestigd. Die cocktail van factoren maakte het Romeinse Rijk zeer kwetsbaar. En als je dan die externe druk gekregen hebt van die volkeren die op de vlucht waren voor guurder wordende omstandigheden en een lagere voedselproductie als gevolg daarvan, ja, de cocktail van die factoren heeft ertoe geleid dat het West-Romeinse Rijk dat niet meer heeft kunnen houden en compleet is weggespoeld. En dan hebben we de periode gehad van de volksverhuizingen die voor Europa echt een dramatische periode heeft ingeleid, want de bevolking van Europa is tussen het jaar 300 en het jaar 600 gehalveerd.
Ja, want het is best wel complex, maar dat element milieu had ik zelden gehoord. Er is ons altijd verteld, die hunnen die waren gewoon bloeddorstig, die waren zo. Als ik dit verhaal gelezen heb, dan denk ik, ja, nee, het was dat over hongeren. Ze konden niet anders. De druk die zo hoog was pure noodzaak.
Wel, het is inderdaad altijd zo, als je als bevolkingsgroep ergens een bestaan hebt opgebouwd, en op een gegeven moment wordt de basis van dat bestaan omwille van ecologische of klimatologische omstandigheden voor een stuk onderuit gehaald. Ja, dan heb je op een gegeven moment weinig andere keuze dan te zeggen van hier gaan we het niet redden. We zullen moeten verhuizen, we zullen moeten migreren, we zullen ergens anders moeten proberen ons bestaan op te staan. Je ziet ook als dergelijke migraties zijn ontstaan en de omstandigheden worden terug beter, dat dan heel vaak die druk ook weer wegneemt. Hè. Zowel de druk van de hunnen als een duizendtal jaren later van de Mongolen, die ook op een gegeven moment voor de poorten van Wenen stonden, zijn op een gegeven moment ook teruggetrokken omdat de klimaatsomstandigheden in hun thuisland terug beter waren en dat de noodzaak om daar weg te trekken ook was weggevallen. En dan konden ze eigenlijk terug naar daar gaan om met hun nomaden en hun veestapel terug hun oude bestaan
te gaan. Er was terug iets om te grazen.
Er was terug iets om te grazen, absoluut.
Ik zie dat Frank Sebrechts graag iets wil vragen. Frank Sebrechts, historicus. We gaan straks over de Tweede Wereldoorlog praten met hem.
Ja, ik vond een tweetal weken geleden een fascinerend bericht over dat in Amerika eigenlijk het uitroeien van de lokale bevolking door de Spanjaarden ervoor gezorgd heeft dat er een heuse klimaatverandering gebeurd is gedurende toch wel tientallen jaren eigenlijk, totdat die bevolking weer terug op peil kwam. Door het feit dat er veel meer vegetatie en zo kwam, dat de landbouw was uitgeschakeld enzovoort. Dus dat is eigenlijk een omgekeerde situatie. Dus waar
minder mensen zorgen dat...
Ja, precies. En waar dus de mens eigenlijk op dat ogenblik meer invloed heeft op het klimaat dan omgekeerd eigenlijk het klimaat op de mens.
Wel, we spreken nu... veel mensen nemen de term antropoceen vaak in de mond. Hè, namelijk de geologische periode waarin de invloed van de mens op de wereld, op het mondiale ecosysteem, dermate sterk is dat je echt van een nieuw geologisch tijdvak kan spreken. Het is in het verleden uiteraard zo dat de mens ook toen al invloed op ons ecosysteem heeft gehad. Eigenlijk vooral sinds de komst van de landbouw is het ecosysteem door de menselijke invloed al in belangrijke mate veranderd en beïnvloed. Ja. En waar u naar verwijst is ook een bepaald fenomeen waarin de invloed van de mens op het klimaat ook al in die periode al voor een stuk invloed heeft gehad.
Lang voor de industriële revolutie.
Lang voor de industriële revolutie en niet van die orde natuurlijk. Hè. En omgekeerd ook minder impactrijk dan op dat moment de natuurlijke oorzaken van klimaatveranderingen op menselijke beschavingen. Dus die invloed gaat in twee richtingen, maar in die periode was de invloed van de natuurlijke oorzaken van klimaatveranderingen toch steeds sterker dan de menselijke invloed. Het is maar sinds de industrialisatie dat het eigenlijk is omgedraaid en dat we echt kunnen spreken dat de menselijke invloed sterker is dan de natuurlijke invloed. Allee, een van de zaken bijvoorbeeld waar op dit moment, denk dat nog wat koffiedik kijken is, maar strikt genomen als je kijkt naar die afwisseling tussen ijstijden en warme interglacialen. We zitten nu in zo'n warm interglaciaal. Dat duurt grosso modo, als je kijkt naar het verleden, ongeveer 15.000 tot 20.000 jaar. Dus als je die frequentie doortrekt, dan zouden we stilletjes aan terug in een ijstijdperiode terechtkomen. Nee. Het is nog maar de vraag of die natuurlijke oorzaak van klimaatverandering sterk genoeg zal zijn om de huidige menselijke invloed op het klimaat te compenseren. En alle indicaties geven aan dat de menselijke invloed op dit moment sterker zal zijn dan die natuurlijke klimaatverandering die we logischerwijze nog zouden mogen verwachten. Ja. Maar de exacte verhouding tussen die twee, dat is wetenschappelijk gezien.
Maar dan denk ik, als we dat kunnen tegenhouden, godzijdank, want ik moet zeggen, het hoofdstuk over die ijstijden, in uw boek, daar heb ik al fameus mee gescoord op café. Als je beschrijft wat daar gebeurd is, Centraal- en Noord-Europa, bedekt met een laag ijs van enkele kilometers dik. Ik kan er mij zelfs niks bij voorstellen. En dat is niet dat zou kunnen gebeuren. Nee, dat is al gebeurd.
Het is talloze keren gebeurd. Hè. We hebben het voorbije miljoen jaar, zoals ik daarnet zei, een cyclus gehad van ongeveer 100.000 jaar, waarbij we gemiddeld genomen telkens 80.000 jaar in een ijstijdsituatie zaten en 20.000 jaar in een warmere tussenperiode. En elke keer dat we in een ijstijdperiode zaten, dan ontstonden er gigantische ijsmassa's. Het albedo-effect dat die grote dat ijsoppervlakte creëerde, gaf een versterkend effect, hè, waardoor dat een groter deel van die zonnewarmte terug werd de ruimte ingekaatst, waardoor het nog kouder werd. Die ijskap kon groeien en groeien en groeien.
Een sneeuwbaleffect.
En dat ging zelfs zeer ver. Hè. De Hoge Veluwe bijvoorbeeld is een stuwwal die door zo'n ijskap vooruit is geduwd. Dus de meest zuidelijke grens in Europa van de ijstijdkap was midden Nederland. En daar stond inderdaad een ijsmuur van misschien misschien een kilometer hoog. En ja, dat is een gigantische kracht natuurlijk in het verschuiven naar het zuiden dat zo'n ijskap genereert.
Die duwt de grond
enorme heuvels grond voor zich uitgeduwd. Op het moment dat de ijskap dan terugtrekt, ja, dan zijn die heuvels daar blijven liggen. En de Hoge Veluwe is dus zo'n geomorfologisch restant van een van de laatste ijstijden.
En heb ik u nu horen zeggen dat dus die ijstijden dat 100.000 jaar duurt en dan de gematigde periode daartussen 20.000?
Ja, zoiets,
dus je zou kunnen zeggen, de ijstijd is een normale toestand.
Dat is het voorbije miljoen jaar, hè, zeker in het noordelijk deel van onze wereldbol, is dat de situatie geweest die in de tijd gezien het meest frequent is voorgekomen.
Want dat
is
de wereld op zijn kop. Hè. Het signaal dat wij nu krijgen is, ga nog snel eens naar de gletsjers kijken, want ze zijn verdwenen voor je het weet.
Dat is,
en de ijsberen erbij.
Dat is
en nu zegt u, nee, wacht gewoon. Als je tijd van wachten hebt, ze komen tot in Nederland.
Maar we hebben geen tijd van wachten.
Ik heb niet gezegd dat we er gewoon moeten op wachten. Ik heb gezegd, van dat was tot nu toe de normale situatie en de normale afwisseling. De kans is zeer groot dat de menselijke invloed die we nu op het klimaat aan het uitoefenen zijn, dat die cyclus, ook deze cyclus, volledig zal verstoren. En het tweede element is natuurlijk dat we spreken hier over een cyclus die gaat over 100.000 jaar. De menselijke invloed die we nu aan het uitoefenen zijn, heeft effecten op een tijdschaal van decennia tot enkele eeuwen. Hè. Dus dat gaat veel sneller dan de klimaatverandering die we in de ijstijd interglaciaal afwisseling in het verleden hebben gekregen.
Ja, want eigenlijk zijn we over verschillende dingen aan het praten. Hè. U heeft gesproken over die continentendrift, over de ellipsvormige baan van de zon, over de zonneactiviteit zelf, over CO2 heb ik u nog niks over zeggen.
Dat is net de grote invloed die we als mens uitoefenen natuurlijk, omdat we al de fossiele voorraden die de natuur de voorbije miljoenen jaren heeft aangelegd, dat we geleerd hebben om die uit de grond te halen en die te verbranden voor allerlei energetische toepassingen, maakt dat die koolstof die biomassa in vroegere tijden heeft vastgelegd en die begraven lag op de grond, dat die nu in zeer snel tempo vrijkomt en de lucht wordt ingeblazen. En dat werkt natuurlijk als een broeikas, waardoor dat de stralende zonnewarmte die binnenkomt veel minder kans krijgen om terug naar buiten te gaan, terug de ruimte in te gaan. En het verschil van die stralingsbalans maakt natuurlijk dat een sterke opwarmende invloed heeft uitgeoefend op het klimaat. En dat gaat zodanig snel dat die verandering van een heel andere orde is dan de natuurlijke veranderingen die we in het verleden hebben gekend.
En dat is dus koffiedik kijken, wat het effect daarvan gaat zijn, die combinatie van die natuurlijke en die menselijke factoren. Maar als je terugkijkt, dan is het beeld toch van, er gaan doden vallen, hè? Er gaan heel veel doden vallen bij wat verschil van, wat is het, 2 graden?
Een van de
desastreuze gevolgen gaat in het verleden?
Een van de conclusies die we ook in het boek hebben getrokken is dat de mens natuurlijk is verstandig, is creatief en heeft zich in de loop van de tijd regelmatig aan problematische situaties kunnen onttrekken dankzij zijn creativiteit en dankzij zijn innovatief vermogen. Dat is in het verleden heel regelmatig gebeurd. Het ontstaan van de landbouw bijvoorbeeld is voor een belangrijk deel te maken met aanpassing die de mens heeft gedaan om zich aan veranderende klimaatsomstandigheden te kunnen aanpassen.
Ja, dus het kan wel, je dus hoeft het kan niet wel. Te onder
en
te gaan.
Als je ziet hoeveel creativiteit er op dit moment aanwezig is in de wereld, er zijn nog nooit zoveel mensen op de wereld aanwezig geweest die nog nooit zo lang geleefd hebben of nu. Dus er is ongelooflijk veel intelligentie aanwezig, creativiteit aanwezig en innovatief vermogen aanwezig. Maar we moeten die dan ook gebruiken om oplossingen te zoeken voor de probleemsituatie waar we nu in zitten. Dat er een probleemsituatie is, dat is wel heel duidelijk.
En als we dat niet doen, dan riskeren we weer enorme migratiegolven. Dan wordt het zoeken naar waar er een plek is om te wonen.
We weten dat er wordt in de internationale discussie over klimaat stevast die grens van maximaal 2 graden opwarming naar voren geschoven. Het belang van die 2 graden is dat de wetenschap inschat dat de kans zeer groot is dat als je voorbij die 2 graden opwarming gaat, dat de opwarming een zelfversterkend effect gaat beginnen krijgen. Mm-hmm. Omwille van afname van albedo-effect, omwille van het versneld afsmelten van permafrost, waar ongelooflijk hoeveelheden methaan in vastgeklonken zitten op dit moment, dat nog een veel sterker broeikasgas is dan CO2. Omwille ook van het feit dat de absorptiecapaciteit voor koolstof zowel in de oceanen als in de bodem opgeraakt raakt. En ja, als al die factoren de opwarming beginnen te versnellen, ja, dan hou je het niet meer tegen. Dus we moeten inderdaad proberen die 2 graden opwarminggrens proberen te respecteren. En als je inderdaad daar voorbij gaat en je vindt niet de oplossingen die we moeten hebben, dan is de kans inderdaad reëel dat je opnieuw in een mondiale crisissituatie terechtkomt met alle gevolgen van dien. En dat, ik denk dat iedereen er belang bij heeft om dat te vermijden. En dat betekent dus ook mondiale samenwerking. Hè? Want het is een mondiaal probleem, dus als je hier niet tot een mondiale samenwerking komt, ja, dan ga je het ook niet oplossen.
Ja. Ja, maar je hoort politici ook al wel spreken over adaptatie. We moeten er ons voor een stuk bij neerleggen dat het zal veranderen.
Neerleggen.
En ons daar.
Het is een dubbel verhaal. Het is een dubbel verhaal, denk ik. Op dit moment bedraagt de opwarming in vergelijking met de pre-industriële periode al ongeveer 1 graad. We weten dat de opwarming die we tot nu toe gezien hebben, dat die nog een stukje naijlt ten opzichte van de emissies die we de voorbije decennia nog hebben uitgestoten. Ja. Dus er komt nog wel een stukje opwarming bij die we al niet meer kunnen tegenhouden. Mm-hmm. We zien nu al de effecten van de klimaatverandering.
Een soort van golfslag.
Dus dat gaat nog een stukje erger worden. Dus we zullen ons inderdaad moeten aanpassen op het gebied van landbouwproductie, op het gebied van bouwen, de plaatsen waar we gaan bouwen. Dus die aanpassing zal nodig zijn. Maar dat neemt niet weg dat we alle zeilen moeten bijzetten om die uitstoot van die broeikasgassen, om die zo snel mogelijk te stabiliseren en terug te dringen. Dus ook, het is dus een tweesporenbeleid waar je tegelijkertijd moet op inzetten. En hoe sneller dat je succes boekt om die uitstoot terug te dringen en uit te faseren, hoe minder vergaand ons aanpassing zal nodig zijn. Ja. Maar dat er al aanpassingen zullen nodig zijn, dat is duidelijk.
Ik hoor het u graag zeggen, want als ik aan het gesprek begon, als ik naar uitkijk, dacht ik, ja, toch ongerust, want ik vind het een ongelooflijk fascinerend verhaal, hè, wat er allemaal gebeurd is in het verleden, maar je zou er ook het kunnen besluiten, ja, of het nu proberen of niet. Mm. Is het niet de opwarming, dan is het wel een ijstijd die op ons dak valt. Mm. Het zal altijd wel iets zijn.
Ja, ik zat in diezelfde zin te denken.
Het klimaat is geen stabiel verhaal, dat heeft de geschiedenis uitgewezen en de toekomst zal niet anders zijn, maar wat ook duidelijk is, dat we wel degelijk de kans hebben om er iets aan te doen, dat de creativiteit die we aan de dag kunnen leggen, niet alleen technisch, maar ook naar ons systeem, naar ons maatschappelijk systeem,
ook sociaal,
dat het
dikwijls
het verschil maakt tussen ten ondergaan of blijven voortleven. Een van de meest fascinerende voorbeelden die we in ons boek naar voren hebben gebracht, al zeg ik het zelf. Ja. Maar dat situeert zich op een kleinere schaal, maar is wel heel significant hiervoor. Dat is de situatie in het westen van de Verenigde Staten die ontstaan is in onze warme middeleeuwen. Dus in de middeleeuwen was er ook een warme periode. In die periode hadden we in het westen van de Verenigde Staten een zeer extreme droogte. Ja. We hebben daar de vergelijking gemaakt tussen 2 Indiaanse bevolkingsgroepen, de Anasazi op het Colorado-plateau en de Chumash, dat was een Indianenbevolking in Californië. En toen die droogte toesloeg, dat was ongeveer 900 na Christus, dan zagen we in de 2 gebieden dezelfde reactie. Dus de watervoorziening daalde, de voedselproductie daalde en er was een zeer agressieve en conflictueuze situatie binnen die bevolkingsgroepen in de strijd om het schaarser wordende voedsel. Ja. Je kan dat merken aan alle archeologische restanten die zijn opgegraven in begraafplaatsen en dergelijke. Al de schedels en gebeenten die toen uit die periode zijn gevonden, die vertonen allemaal tekenen van geweld. Bijlslagen, speerpunten die daardoor doordrongen zijn. Bij de ene, de Anasazi, heeft men dat conflictueuze systeem niet kunnen overstijgen. Dat is maar blijven doorgaan. En rond 1300 is die beschaving compleet ten ondergaan en is verdwenen. Terwijl die Chumash-Indianen rond 1150 zijn die tekenen gestopt. En zijn er daarentegen archeologische restanten gevonden van allerlei vormen van innovaties, zowel technisch, maar ook cultureel. Grotere kano's om verder op zee te gaan, meer vis te gaan vangen. Betere methodes om de macht door te geven zonder dat dat moet leiden tot allerlei situaties en conflicten omwille van de macht. Systemen om de voedselvoorraden en watervoorraden die er waren op een evenwichtige en rechtvaardige manier te verdelen tussen de verschillende clans en de leden van die clans. En die bevolkingsgroep heeft die crisissituatie, die droogte, stress, overleefd. En toen de eerste ontdekkingsreizigers in de 16e eeuw Californië hebben bereikt, dan hebben ze daar een zeer welvarende Indiaanse gemeenschap aangetroffen die op dit moment nog altijd in Californië een bestaande en florerende Indiaanse gemeenschap is. Dus je ziet maar de manieren waarop dat je de maatschappelijke systemen organiseert en je aanpast aan de crisissituaties die zich aandienen, maakt een bijzonder groot verschil.
Ja. Dus, ik noteer voor de volgende klimaatbetoging een kartonnen bord met daarop neem een voorbeeld aan de Goumash.
Dat zou een goed voorbeeld
zijn. Een hoopvol einde. Nu moeten we stoppen. Luc, goed einde. Dank je wel.